Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Hey, leuk dat je weer luistert naar Kein Gelul, de wekelijkse podcast voor en door Feyenoorders. Vandaag aflevering 3. En dat doe ik met Wesley.
Ja, hallo. Hey.
En Johan.
Goeiedag.
Goeiedag. Ik ben Rob. Leuk dat jullie luisteren. Wesley.
Ja.
Vorige keer zei jij, het wordt 7-0 tegen Twente. Elia staat op 8 goals na 2 speelrondes. Afgelopen zondag 2-0. Totaal wel 7-0. Dus ergens heb je ook wel weer gelijk.
Ja, dat heb ik goed gezien, hè?
Ja,
nee. Maar Elia staat niet op 8
Nee. Was ook niet zo heel erg goed als de week ervoor natuurlijk. Maar nee, ik was iets te opportunistisch. En ik zag het ook voor me dat LMA die zondag twee geweldige afstandstreffers zou maken. Ja, dat is ook niet gebeurd.
Nee. Dus dat is ook lekker reëel. LMA die moet eigenlijk een schietverbod krijgen. Want als hij gaat schieten, dan lagen de keepers in de Eredivisie lachen zich rot. Ja, dus als hij 2 keer scoort, dan kan ik hem 1 keer herinneren. Dat
ja, Lamproe zal nog even schrikken, denk ik.
laten wij nu vandaag niet.
Nee, okay.
Je hebt het al zo moeilijk.
Okay. Op zondag heb ik toch wel elke keer als LMA die buiten de 16 met die bal aan zijn poten zat, veerde ik op natuurlijk, weet je. Ik zag het echt voor me en helaas, het is niet gebeurd. Maar nee. Ja, ik heb een goede wedstrijd gezien, 2-0. En we staan nog steeds bovenaan. Dus hoe lekker is het om weer Feyenoord te zijn op dit moment, jongens?
Ja, heerlijk. Ik bedoel, ik ken mijn slechtere competitie starten, kan ik me herinneren.
Ja?
Was het niet een paar jaar geleden onder Fred Rutte dat we geloof ik de eerste 24 wedstrijden verloren?
Ja, hebben we er wel gewonnen toen?
Ik kan het me niet herinneren dat seizoen. Dat seizoen heb ik voor mijn harde schijf
een geweldige periode gehad rondom dat we ook doorgingen in de Europa League. Toen werd heel goed gevoetbald, weet ik nog.
Dat was onder Fred Rutte, hè?
Ja, want toen scoorde LMA die dus wel, hè, tegen Sevilla. Prachtig.
Ja, geweldige goal. Prachtig geweldige goal. Ja, dat heeft hij nooit meer gedaan.
Zondag ook deed hij dat ook weer niet. Maar goed.
Hoeveel gaat hij er maken dit seizoen?
LMA?
Ja.
Nou, even reëel.
Tussen de 0 en 1.
Nee. Ik denk 3.
Nou, dat is wel opportun, hoor.
Hoeveel maakt hij meestal toch wel, denk ik,
nou,
zoiets?
Volgens mij komt hij niet meer dan...
Het is geen scorende middenvelder. Maar een paar lucky shots moet toch wel lukken dit seizoen.
Ja. Met buitenkantje rechts, hè? Als hij ze maakt, zijn het wel mooi doelpunt.
Bij de 1-0 scoorde hij bijna trouwens, hè, zondag. Want die bal die kwam voor zijn voeten en hij schoot hem en die werd geblokt. En toen kwam Toornstra aan de bal en die knalde hem heerlijk binnen.
Ja.
Nou, voor hetzelfde geld knalt LMA die bal wel binnen. En dan heb ik je toch deels gelijk.
Ja, maar volgens mij heb je totaal geen gelijk. Want
stel
het was
dat
geen
het niet gebeurd is, wat jij had voorspeld. En volgens mij is het niet gebeurd. Heb je toch net geen gelijk.
Waar ik een beetje moeite mee heb, van hoe moeten we dit nou plaatsen? Want we hebben er nu 2 gewonnen. 2 tegen, nou ja, enerzijds een doorgaans lastige pot uit bij Groningen. Ja. Daar hebben we ze natuurlijk van de mat gespeeld. Tegen Twente zijn we eigenlijk ook geen moment in de problemen gekomen.
Nee.
Het is niet die uitslag geworden die we van tevoren hadden gehoopt. Volgens mij zei jij vorige week nog, Wesley, het wordt de makkelijkste wedstrijd van het seizoen. Nou, dat was het niet. Gewoon omdat Twente zich ook helemaal ingraafde.
Nee, maar die gasten hebben natuurlijk ook die podcast geluisterd. En die hebben gelijk zich erop aangepast. En die dachten van, weet je wat we gaan doen? We gaan niet met 4 verdedigers naar de Kuip, maar met 5 verdedigers.
Ja, dat zat er wel een beetje in natuurlijk.
Dat zat er al in, ja.
Maar goed, ik vond dat ze alsnog met 5 man geen enkel plan hadden. Ook al stonden ze achterin te wachten. Maar
dan nog de vraag van hoe staan we er nou voor? Van hoe moeten we dit nou duiden? Want ik merk gewoon een soort van tweestrijd binnen het legioen. Er zijn heel veel mensen, nou ja, wat een beetje standaard bij ons het verhaal is, van dat we helemaal in de kampioenseuforie zitten, van we worden kampioen. En er zijn ook heel veel mensen die meteen een soort van automatische voetnoot plaatsen bij alles wat we zeggen. Dat ze zeggen, wacht nog maar. Ja. Een soort van standaard cynisme. Ja.
Je zag het vorige week al naar onze podcast natuurlijk. Toen werd er al gereageerd van, jongens, geen woorden maar daden. Laten we ons daar nou even aan houden. ik ben het eigenlijk niet zo mee eens. Ik bedoel, waarom weer die nederigheid? Waarom weer die bescheidenheid, weet je wel? Wij zijn toch gewoon Feyenoord. Wij zijn toch, willen we de beste club van Nederland zijn. Dus laten we alsjeblieft nou niet weer bescheiden en nederig blijven. Die woorden die ik toch echt na die reacties gezien te hebben, die in mijn hoofd opkwamen. Ik meen dat echt serieus. Ik denk dat wij zoveel meer moeten uitstralen dat wij voor dat kampioenschap willen gaan, weet je wel?
En weet je wat ik denk, Wesley? Ik denk dat je wel gelijk hebt. Tenminste, ik deel je mening wel dat we iets de schroom van ons af moeten gooien. Ook als supporters. Want weet je, wij zijn zo groot als supporters. Wij hebben echt wel, denk indirecte invloed op het gevoel bij de club, bij de spelers. Ja. Weet je, als wij een soort van gereserveerdheid inbouwen in onszelf. Waar ik mezelf ook voortdurend op betrap hoor. Zelfs sterker nog tegen Twente afgelopen zondag.
Ja, wat dacht je dan?
Nou ja, op een gegeven moment bleef 1-0. En ik denk, nee, het zal toch niet. Ja, weet je wel? En dat gevoel, dat heb je bijna iedere week. Ja, Groningen is een uitzondering.
Ik ben niet voor een andere club. Dus ik kan er zover kan ik dat niet hebben.
Zal de rest dat ook hebben?
Ja, ik wou net zeggen, als je supporter bent van PSV, zou je dat ook niet hebben op het moment dat je afgelopen weekend moeizaam wint? Dat je ook denkt, nou, hij zou ook zomaar eens...
Ik denk dat bij hun winnen, ook bij supporters, een meer vanzelfsprekend is. Ja. En bij ons, wij hopen zeg maar iedere keer dat wat we verwachten dat uitkomt. En Freek zei volgens mij in onze eerste aflevering, zei hij al... Ja, de verwachtingen bij supporters zijn altijd groter dan waargemaakt kan worden. Ja, ja. Maar dat is eigenlijk precies misschien wel het probleem, weet je wel. Dat wij te veel verwachten, maar kunnen spelers met onze druk omgaan?
Wij zijn nog steeds wel de enigen die het verwachten volgens mij. Hè? Want in de media gaat het ook alleen maar om Ajax en PSV.
Rotterdam heerst, zelfs de Telegraaf kopte ermee.
Dat klopt, maar ik zie zondag naar Radio 1 te luisteren. En dan hoor ik weer zoveel teksten... Van het verschil tussen Ajax en PSV is dat PSV die wedstrijd wel over de streep trekt en dat Ajax geen goede verdediging heeft. En ik denk, waar is het Feyenoord in dit verhaal?
Nou, kijk, begrotingstechnisch staan we een miljoentje of 20 achter op die twee. En dan is het logisch dat je de derde club bent.
Het historisch oogpunt. We doen het ook al jarenlang niet echt mee. Dan staan we soms wel eens tweede, maar dan eindigen we puntje bij paaltje. Vier wedstrijden voor het einde van het seizoen zijn we altijd wel uitgespeeld. Ja. Dus in zoverre snap ik dat er enig cynisme is bij de media. Dat ze denken van nou, het zal wel weer leuk beginnen. En puntje bij paaltje straks bij rond de kerst zal het wel weer instorten. Of later of eerder in het seizoen. Ik bedoel, altijd wel zo'n fase dat fijn dat vier wedstrijden achter elkaar niet om aan te zien is. Maar in zoverre deel ik wel de mening met jou, Wes. We moeten eens af van dat kleindenken. Ik bedoel, daar staan we soms ook wel een beetje bekend omdat we Calimero-gedrag hebben. We moeten ook gewoon zeggen, we gaan dit seizoen kampioen worden. En dat doet de directie. De directie roept ook, we gaan dit jaar voor het kampioenschap.
Dat hebben ze niet gezegd. We gaan voor het haalbaar, hebben ze gezegd. En dat vind ik nog een beetje een te voorzichtig uitspraak.
Iedereen gaat voor het hoogst haalbare, dus dat zegt me ook niet zoveel. Maar volgens mij is het woord kampioenschap wel degelijk gevallen.
Ja, dat geloof ik is in de mond gelegd volgens mij.
Nou ja, prima. Ja, maar als hij daar dan... opzet.
Het moet harder, het moet toch beter, je moet er toch meer uitstralen. Wij zijn Feyenoord, weet je wel.
Ja, maar wat wil je nou nog meer uitstralen dan wat je nu doet? Want je geeft vrijwel geen kans weg tegen Twente. Tegen Groningen gaf je een paar kansjes weg. Maar Brad Jones, ik weet nog steeds niet hoe goed hij is, want echt getest is hij niet.
Dat is ook waar.
Dus in zoverre, van wat de directie zegt, vind ik eigenlijk niet zo interessant. Het gaat meer om wat je op het veld uitstraalt. En op het veld straal je op eigenlijk in alle linies heb je wel één of twee spelers lopen waarvan ik zeg, die stralen uit.
Exact.
En zeker in de Kuip zo van, dit is ons veld. Wat komen jullie? Ja, Botteguin, maar Jurgensen. Die vond ik zo gigantisch sterk afgelopen zondag. Ja.
Opvolger van Pelle, hè? Een beetje geweldig hoe die balletjes aanneemt en verplaatst weer.
Ja, kijk, maar als je dan bijvoorbeeld de samenvatting bij Studio Sport zit te kijken, dan wordt Jurgensen maakt echt een schitterend goal. En dan wordt er gezegd, dat is niet de meeste. Ik weet niet meer precies wat ze zijn, maar de niet meeste stijl.
Arno Vermeulen.
Volg hem ook op Twitter, hè? @dewittechinees.
Nu is hij helemaal hot met zijn pingpong.
Nee, maar belachelijk, wat zegt hij nou? Hij zegt, dat is niet de beste speler ter wereld die ik ooit gezien heb.
Hij begon al te zeggen dat hij sloom is. Daar begon hij al mee. Ja. En daarna werd het eigenlijk steeds kritischer. Hij wist natuurlijk dat hij ging scoren, want ze spreken dat daar gewoon om 7:00 in. Maar ik vond dat echt een bizarre uitspraak.
Dat hele rare...
Maar dat is het. Dus laat ze in de media... Vind ik helemaal niet zo erg dat ze in de media ons nog niet op het voetstuk zetten. Maar in het veld, en dat merkte je ook in het interview met Mokotjo na de wedstrijd. Als je leest wat hij zegt. Van, die zei ook eigenlijk van ja, we hadden echt totaal niks in te brengen. En vaak heb je nog van die verhalen nadat ze een wedstrijd gespeeld hebben in de Kuip. Dat een trainer zegt, ja, nou, we hadden ook wel kunnen winnen. Of een speler die zegt, nou, we deden niet onder. En nu zegt een van de belangrijkste spelers van Twente. Die zegt, nou, natuurlijk heeft hij Feyenoord verleden. Dus die weet hem precies wat hij tegen in die microfoon van een Feyenoord.
Maar je weet dat vorig jaar ook een paar keer is geroepen door, ik kan me herinneren, Ron Jans volgens mij. En nog wat trainers die zeiden van, we hebben volgens mij tegen de kampioen gespeeld toen ze van Feyenoord verloren. Ja. En daarna is het ook nog minder geworden en weer ingekakt, weet je wel. Dus ja, ik durf er ook nog niet te veel over te zeggen, maar ik vind dat je dat nu uit moet stralen. Nu het ook wordt gezegd door sommige mensen, Mokotjo,
noem je nu even. We stralen uit dat wij de ploeg zijn om te verslaan. Twee wedstrijden hebben wij veel meer laten zien dan die club uit Amsterdam en die club uit Eindhoven.
Ben ik het
altijd
helemaal mee
moeizaam hebben gewonnen. En wij hebben echt soeverein 180 minuten lang hebben we tegenstanders de wil opgelegd.
Ja. En hoe bijzonder is het dat we na twee speelrondes nog steeds over het kampioenschap praten? Ik bedoel, dat is vaak ook niet gebeurd, hè? Na twee speelrondes stonden we al met nul punten onderaan, weet je?
Ik las een Twitterbericht, ik weet niet meer van wie het was, maar die zei, nog maar 32 potjes, ja, dat geven ze niet meer weg.
Ik vind dat het eigenlijk gaan moeten. Dat moet de conclusie zijn.
Maar tot slot, snappen we wel die reacties? Ik kan me er erg...
Omdat je nu al bijna 20 jaar geen kampioen achter elkaar bent geworden. En dan komt er een soort nederigheid en bescheidenheid bij je club tevoorschijn. Maar dan moeten we nu vanaf.
Moeten we vanaf.
We zien inderdaad, ik ben het helemaal met je eens, Johan, dat Feyenoord het echt uitstraalt. De team straalt het uit. Nou, dan laat iedereen erachteraan staan. En laten we dit jaar gewoon lekker op die Kolsingel belanden.
We worden kampioen.
We worden kampioen.
Kolsingel.
Ja, als we het dan toch over de Kolsingel gaan hebben. We hebben volgens mij nu eindelijk een lekker brede selectie. Maar dat betekent ook misschien wel dat de jeugdspelers van Varkenoord wat minder kans gaan krijgen. Zoals Tahi Tjong. Die is naar Manchester United vertrokken. Hij zegt zelf, we hebben een gebrek aan perspectief. Maar ik vraag me af hoe serieus je dat moet nemen, hoor.
Ja, er zit vaak een zaakwaarnemer achter die denkt van, nou, hoe kunnen we dit verkopen richting de achterban? Als ik roep, dit is geen perspectief, dan kunnen we dat in ieder geval voor onszelf recht breien.
Ja.
Maar over Tjong gesproken.
Ja.
Dat is natuurlijk weer helaas een jeugdspeler die we nooit in het eerste van Feyenoord, althans waarschijnlijk niet in het eerste van Feyenoord gaan zien. Omdat hij uiteindelijk besluit om een contract elders te tekenen, terwijl hij ook bij Feyenoord een contract heeft aangeboden gekregen. Maar ik zat even te denken, ik ben even de boeken ingedoken. Laatste zoveel jaar zijn er een zevental jeugdspelers vertrokken bij Feyenoord, terwijl ze ook een contract van Feyenoord aangeboden kregen en zijn vertrokken naar clubs elders. Ik ben benieuwd of jullie ze alle zeven kunnen opnoemen.
Mag ik beginnen?
Ik weet één, weet ik...
Tjong hebben jullie al, dus jullie hoeven er nog maar zes.
Okay. Rodney Kongolo.
Ja. Dat is één, dat is een mooie, die ligt heel voor de hand. Dat is de laatste.
Precies,
ook.
Die wilde ik ook noemen.
Dan ben ik al klaar.
ik ben...
Kom op jongens, jullie weten het al wel een paar.
Het zullen ongetwijfeld allemaal ojaartjes zijn. Ja. Maar laten we nog eentje proberen. Mag Wesley doen.
Er zitten gasten als Karim Rekiek daarbij.
Rekiek is er eentje,
En Jeffrey Bruma.
Jeffrey Bruma.
Daar komen we.
Ebisilio.
We hebben er nog twee.
Bijna. Zijn ze naar het buitenland vertrokken of naar een concurrent?
Allemaal naar het buitenland die ik opgenoemd heb. Die ik opgezocht heb.
Nog eentje naar Engeland misschien?
Ja. Chelsea.
Oh, de Ake.
Ake.
Sorry.
En dan de laatste. En ik ben benieuwd of de luisteraars thuis het doorhebben. Want ik was deze alweer vergeten, moet ik eerlijk zeggen. Ik ga je nog even heel korte tijd geven om een... Hij ging niet naar Engeland. Al deze andere jongens die jullie noemden, gingen allemaal naar Engeland.
Ging niet naar Italië.
Nee, deze jongeman ging naar Frankrijk. Naar een club.
Oh god, dat is een rechtsback?
Nee.
Oh. Ja, ik weet wel.
Was dat die Braziliaan?
Nee.
Deze jongen ging naar Lens, volgens mij, die je nu wil opnoemen.
Nee. Rajiv van La Parra.
Die
ging naar Frankrijk, een club waar ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord had. Maar dat zijn dus wel zeven spelers, waarbij je kan afvragen, hoe goed zijn ze nou echt? Zeker in het geval van Tjong en Kongolo, weten we niet hoe goed ze nog zijn. Nee. Ik bedoel, die zijn nog een beetje jong. Maar die andere vijf, die hebben uiteindelijk allemaal, en dat vind ik dan wel eigenlijk een beetje een trieste constatering, zeker als je het weet dat er nog steeds de spelers die kant op gaan, alle vijf zijn ze niet doorgebroken in het eerste van de club waar ze heen gegaan zijn. Sterker nog, ze zijn allemaal via Nederland, hebben ze hun carrière weer een nieuwe boost moeten geven.
Nou, het moet wel gezegd worden dat Bruma wel het beste terecht is gekomen, denk ik.
Ja, maar hoeveel jaar?
Nou, Rekiek speelt bij Marseille.
Bij Chelsea is hij niet echt serieus genomen. Is vervolgens naar HSV gegaan. Daar hebben ze hem uitgelachen. Ging vervolgens naar PSV, waarbij hij het eerste jaar echt heel slecht was. Pas in het tweede en het derde jaar is hij de Bruma geworden zoals hij nu is. En nu heeft hij die transfer verdiend naar Duitsland. Maar dat heeft 5-6 jaar geduurd voordat hij op het niveau... En het is een beetje generatiegenoot van Stefan de Vrij, hè?
Ja.
Om even een parallel te trekken van... Dat is ook een pad wat je ook kan bewandelen.
Absoluut,
en, ja. En kijk, dat is natuurlijk altijd een beetje wat we wel moeten zeggen. Het is heel makkelijk vanuit onze kant, hè, vanuit onze luie banken... dat we een beetje gaan lopen fitten op die gasten die voor het grote geld kiezen. Want dat is natuurlijk de grootste drijfveer. Ze zeggen van, we hebben daar meer perspectief.
Ja, dat is natuurlijk onzin.
Net spelers, noem ik op. Maar het is ook bij die andere clubs, ook van Ajax en PSV... al die spelers die naar het buitenland gegaan... ik kan er één opnoemen die het eerste heeft gehaald... bij de club waar hij heen gegaan is, Tim Krul. Voor de rest hebben ze allemaal niet het eerste gehaald.
En die kwam nog van ADO ook,
ADO Den Haag.
Ja.
Ja, maar dit zijn toch jongens die een geweldige kans krijgen. Royston Drenthe was een iets later stadium van zijn carrière. Maar
die komt toch anders binnen bij een club als Real Madrid? Die
komt dat klopt.
Maar dat zijn allemaal eerst gespeeld van Feyenoord... Dat is toch anders?
Ja, dat ben ik met je eens. Maar dit zijn jongens die wel gewoon naar een hele grote club kunnen
gaan.
Wat
versta je
als... Dat is echt een hele grote club.
Wat versta jij onder een geweldige kans? Want volgens mij heeft het verleden inmiddels wel aangetoond... dat die kans niet zo heel groot is.
Nee,
zeg maar nieuw is.
Dat blijkt. Maar dit zijn wel jongens die een land vertegenwoordigen... meestal bij de onder 17 of zo, of onder 18. En die dan worden gescout en die denken, maar Feyenoord, dat duurt het nog 2 jaar voordat ik in de basis ga. Nou, als ik naar Chelsea ga, duurt het misschien ook wel 2 of 3 jaar. Nou,
maar er is een veel grotere club. 2 jaar duurt 100 jaar, want ze komen niet in het eerste van Chelsea.
Dat blijkt, maar dat weten die gasten ook niet als ze daarheen gaan. Die zijn blind daarvoor. Die denken, we tekenen bij een fantastische club.
Inmiddels zou je
toch
beter
moeten
Ronaldo
weten. Worden. Ik ga de nieuwe Messi worden. Dat denken die gasten.
Maar als jij tekent bij Chelsea, even een goed voorbeeld. Dan pakken we dan Ake erbij.
Ja.
Dan hoef je alleen maar gewoon in de geschiedenis te kijken naar de club van de afgelopen 10 jaar. Er is geen enkele speler uit de jeugd die daar structureel de basisspeler is geworden. Ze zijn allemaal, misschien een wedstrijdje links, wedstrijdje rechts. Uiteindelijk, we verhuren aan Porto, we verhuren aan Vitesse, we verhuren aan whatever. En uiteindelijk, ze komen vaak wel goed terecht. Dat is het sneu. Want eigenlijk zou het beste moeten zijn dat ze allemaal op een plaat gaan.
Ja,
dan kan je ook als Feyenoord zeggen, leuk dat je naar het buitenland wil. Maar kijk eens, die jongens zijn je allemaal voorgegaan. Ja. Zijn allemaal huilend teruggekomen.
En nu zien ze Bruma en denken ze, uiteindelijk Wolfsburg is toch aardig?
Ja, precies.
Dat is het probleem.
Dat is het jammer, want uiteindelijk komen ze allemaal weer terug in de Eredivisie. Maar niet bij Feyenoord.
Het mooie is dat ze allemaal naar Twente gaan of zo, hè?
PSV?
Oké.
Ze gingen naar Twente.
Ze gingen allemaal naar Twente op een gegeven moment. En toen Rodney Kongolo, 2-3 jaar geleden, ook bij Feyenoord wegging. Dat was de zoveelste, sowieso bij de Nederlandse clubs, die vertrok naar het buitenland. Toen heb ik ook een tweetje eruit gegooid. Van, jongens, die gozer die zien we over 4 jaar terug bij Twente, weet je wel. Dat is echt, dat ligt toch voor de hand. Die gasten, ik kan me niet voorstellen inderdaad, daar ben ik het helemaal met je eens, dat die gasten het gaan maken in het buitenland. Maar die zijn wel blind daarvoor. Die denken, we gaan het doen en we gaan een smak geld pakken. En dat speelt ongetwijfeld ook mee.
Maar het beste voorbeeld is notabene in de familie Kongolo. En het is nog enigszins vroeg om Rodney Kongolo af te vallen. Want wat ik zeg, die is geloof ik 18. Ik bedoel, die zit nog aan het beginfase van zijn carrière. Maar die heeft bij zijn broer gezien, door gewoon bij Feyenoord te blijven. Kongolo heeft vrij lang geduurd voordat hij daadwerkelijk basisspeler werd. Uiteindelijk meegegaan naar het WK. Nou, ik heb er grote twijfels bij. En natuurlijk, het ligt ook, ik weet nog niet hoe groot hij als talent is. Maar ik denk niet dat op zijn 19e, 20e, want zo oud was Kongolo volgens mij toen hij meeging naar Brazilië. Ik zie het niet gebeuren dat Rodney Kongolo op zijn 19e, 20e meegaat naar een EK dan wel een WK.
Nee.
Dat lijkt me uitgesloten. Zoals dat ook voor al die andere jongens gold. Die bij Bruma, die heeft volgens mij nog toen hij bij Chelsea, heeft hij een paar wedstrijden meegemaakt. Toen is hij opgeroepen. Maar Rekiek werd niet serieus genomen bij zijn club in Londen. Of City, sorry.
Ja.
En hetzelfde geldt voor Ebisilio. Die heeft volgens mij überhaupt nooit op de bankje gezeten bij Arsenal.
Maar
Ake, hetzelfde van... Ja, nee, maar speelt hem, maar ik zie hem nooit op het veld.
Ja, maar nou, heeft Ake niet bij Watford...
Ake heeft ook al een tijdje gespeeld bij Chelsea. Niet veel, maar die is wel vaak ingevallen. En die heeft ook zijn minuten gemaakt bij Chelsea. En die is nu doorgebroken bij Watford.
Die gasten moeten pleiten met 5 invalbeurten bij Chelsea.
Maar waar voetbal je liever? Even serieus, voetbal je liever bij Watford? Onder in de Premier League? Zitten ze er nog in? Vast wel.
Ja, ik denk dat degene die vraag kan beantwoorden, dat zijn toch vaak de zaakwaarnemers. Dat is het trieste. Bij Watford in de derde divisie verdien je meer dan bij Feyenoord.
Nee, maar Johan,
gaan die een goed antwoord geven, denk je?
Natuurlijk niet, maar die gaan altijd het verhaal gaan brengen van perspectief is hier echt zoveel beter dan bij Feyenoord.
Nee, maar Johan, luister nou. Er is er ook dit jaar met die Chong. Er was geen goed plan.
Ja, dat zegt hij.
Je zegt het perspectief bij die topclubs, zoals in Engeland, dat is helemaal niks. Maar wat is het perspectief bij Feyenoord tegenwoordig? Want komen die spelers bij Feyenoord nog wel er doorheen tegenwoordig met het beleid wat Feyenoord nu voert?
Kijk eens naar je achterhoede. 3 van de 4. En dan is Van Beek nu nog geblesseerd.
Maar spelers die al 4 jaar terug al door zijn gebroken.
Ja, maar...
Nee, Woudenberg lijkt dit seizoen een beetje door te gaan breken.
Maar hij zat 4 jaar geleden al bij de eerste elftal.
Nee, het is tuurlijk, dat is altijd gevaar. Want je kan ook het voorbeeld pakken van Slegers. Ja, die is bij Feyenoord gebleven, talent. Asjebar kunnen we noemen.
Schuurman gaat misschien dezelfde kant op.
Schuurman, dat zijn allemaal spelers. Verdonk, dat zijn allemaal spelers. Dat is wel heel vroeg, hè, want die zijn, ook daar geldt. We zijn pas twee wedstrijden bezig in het seizoen. Maar het zijn allemaal jongens die wel gebleven zijn. Ricky van Haren. Ja. We kunnen best wel wat voorbeelden bedenken van spelers die wel gebleven zijn. En uiteindelijk ook gedesillusioneerd uit de Kuip vertrokken zijn. Ja.
Alleen, Jason Cabral.
Jason Cabral. Ja, oké. Okay, zelfs die nog. Maar er zijn genoeg van dat soort spelers waarvan ik denk, ja, weet je, het is zo. En ik vind het met name zonde voor ons, supporters. Wij gaan waarschijnlijk nooit weten, ja, waarschijnlijk in een Twente-shirt of een Vitesse-shirt, hoe goed Tai Chong is. En is vorige week is hij uitgeroepen, geloof ik, of een paar weken geleden, ja. tot beste speler van de jeugdtoernooi bij PSV.
Ja,
en dat is dan zo. Dat vind ik gewoon echt jammer.
Ik vind
het zo'n vervelende tendens dat die gasten het toch nog steeds interessant vinden om naar het buitenland te gaan. En ik snap echt wel op het moment dat je als Rodney Kongolo zijn op je 16e meer kan verdienen dan je broer die het eerste speelt.
Maar dat is
dat je gaat.
Het is klaar nu toch?
Wesley,
met die nieuwe EU-wet, met de Brexit, is het toch afgelopen? Met die jongens die naar het buitenland gaan.
Ja, dat vind ik ook.
Dat moet eerst nog maar zien. Ik heb meer vertrouwen in. Ik bedoel, er is een nieuwe jeugdopleider. En die man, we hadden het er net in het vorige item al een beetje over, die denkt groot. Hè? Hoe heet die? Richard Grootschot heet die, geloof ik?
Ja.
Maar die heeft ook geroepen, maar ja, we moeten opleiden voor de Europese top. Dan hoop ik wel dat hij bedoelt dat wij zelf de Europese topspelers behouden, in plaats van dat we ze gaan opleiden voor Arsenal, Chelsea en City.
Dat hoop ik ook.
Maar ja, ik denk dat Feyenoord, zeker de laatste jaren, gewoon een goede track record heeft als het gaat om, je kan het best bij ons blijven. De Eredivisie is een prima leerschool. En, ja. en speel hier een paar jaar, zorg dat je in de picture komt van het Nederlands elftal. En kijk daarna, en dan ben je een Stefan de Vrij, dan ben je een Jordi Klaassen, die maken mooie transfers.
Die komen
op een andere manier binnen bij zo'n club dan, met alle respect, in dit geval Tai Chong, waar waarschijnlijk dat we over een jaar denken, oh ja.
Maar daarom is het ook zo jammer dat Feyenoord, dat jong Feyenoord niet in de Jupiler League speelt. Hè? Want daar hadden die gasten zo'n ervaring kunnen opdoen. En dan had een jongen als Tai Chong misschien wel gebleven.
Dat weet ik niet. In het verleden hadden we de tweede elftal wel. En toen gingen jongens als Kongolo, Ebisilio.
Nu spelen ze drie potjes tegen Jong Heracles en drie potjes tegen Jong Heerenveen. Ja, daar word je er ook niet vrolijk van.
Hij kan gewoon in de A spelen. Het is niet dat hij met zijn leeftijd dat hij per se naar het tweede moet.
Nee.
Als hij goed genoeg is, want het is een voorhoedenspeler, dan maakt hij echt nog wel kans voor in, hoor. Nogmaals, het is heel makkelijk vanuit onze kant, maar ik vind het zo eeuwig zonde dat we in dit geval Tai Chong nooit gaan zien in het eerste.
Ik ook, ik ben er bang voor. Ja. Maar zo'n route als Woudenberg, dat vind ik ook een mooie route. En oké, Slegers heeft het ook geprobeerd bij NEC.
Ja.
Jij had het, wat voor perspectief hebben ze? Ja, oké, het wordt wat moeilijker, hè, omdat we wat meer geld hebben en we zijn wat gezonder. Dus we kunnen af en toe wat kopen. Het is natuurlijk niet meer het jaar als de jaren onder Koeman waren die noodgedwongen.
Je moest.
Ja. Dus dat was het walhalla natuurlijk voor Varkenoord spelers. Dat dat nu niet meer zo is, ik vind dat eigenlijk redelijk gezond.
En ik blijf erbij, als je goed genoeg bent, kom je het eerste.
Ja, precies.
En wat was een beetje mijn irritatie vorig jaar. Heel veel mensen die riepen, ja, Schuurman moet erin. En dan wil ik ze toch even, ja, de realiteit. En nogmaals, het is twee wedstrijden. Maar hij speelt amper bij Willem II.
Ja, nou ja,
Vijf minuten.
Slegers.
Ik was ook, moet ik heel eerlijk bekennen, boos dat Slegers geen kans kreeg. Ja, hij heeft misschien drie. Nou ja, dat weet ik eigenlijk.
Nee, maar dat
niet.
Was wel ergens op gebaseerd. Want die was vorig jaar in de voorbereiding de meest trefzekere speler van Feyenoord.
Ja.
En vervolgens heeft hij geen seconde in Feyenoord 1 gespeeld.
Manu is ook wel eens de meest trefzekere speler geweest van de voorbereiding. Dat zegt niet zo gek voor tegen amateurs. Het is toch anders voetballen dan tegen echte grote mannen in de Eredivisie, hè?
Conclusie, volgens mij, de lat ligt gewoon een stuk hoger op Varkenoord om in het eerste te komen. En je perspectief is echt nog altijd beter dan dat wanneer je voor het grote geld naar Manchester United of Chelsea gaat. Dus ik zou zeggen, blijf. Gaan we ook maar even vooruitkijken, mannen. Heracles uit, Heracles.
Ja, wat zeg je eigenlijk? Heracles of Heracles?
Heracles.
Johan Derksen.
Ja, precies.
Of zullen we gewoon Almelo misschien makkelijk maken? Almelo. Ja. Of is het?
Ja, maakt me eigenlijk helemaal niet uit.
We hebben afgelopen weekend tegen de Duitsers gespeeld. Dan zijn dit technisch gezien natuurlijk ook Duitsers.
Ja, nou ja, weet je, met landgrenzen bemoei ik me doorgaan zwijnen. waar ik me wel aan stoor. Tenminste, ik vind het erg zonde en jammer dat we weer naar een kunstgrasclub moeten. En dat is ook helaas niet de laatste keer dit jaar.
Nee.
Gelukkig hebben we de Europa League nog, waar we sowieso weten dat we alleen maar tegen grasclubs mogen.
Ja.
Maar goed,
Wesley. Ja, we doen het structureel altijd heel slecht, hè?
Ja, volgens mij wel.
Ja, maar dat idee hebben wij allemaal, hè? Met Feyenoord, dat wij het op kunstgras heel erg slecht doen.
Ja, ja. Dat is toch ook zo?
Ik ben in de cijfers gedoken. Oh. En ik heb echt een goed onderzoek verricht.
Je gaat
de uitkomst ga je niet geloven. Echt niet.
Komt allemaal wel eens voor.
Wij hebben sinds Heracles op kunstgras gaan spelen in 2005...
Ja.
Hebben wij 27 potjes... hebben wij op kunstgras gespeeld.
Dan heb je het niet alleen over Heracles, toch?
Nee, dan heb ik het over Heracles... en dan heb ik het over al die clubs die kunstgras hebben. Roda en
PEC.
PEC, inderdaad. Ja, dat zijn ze allemaal. Wat denk jij nou, Rob...
Ja.
Hoeveel procent wij daarvan winnen? Van die, of je mag ook een aantal zeggen, van die 27 potjes?
Nul.
Nee, joh. Ja, god. Laat ik zeggen, het is sowieso uit, dus dan hou je structureel altijd wat minder punten. 12 overwinningen?
Nou, je zit in de buurt. 11 overwinningen. Hey. 11 overwinningen, maar we winnen er dus 11.
Ja?
Ik zal zeggen, we spelen er 5 gelijk.
Ja.
En we verliezen er ook 11. Dus dat is redelijk gelijk.
Ja.
Dat is dus, als je goed kan rekenen, 40% van de duels winnen wij op kunstgras.
Een negende plek of zo.
Waarbij wel even aangetekend moeten worden, het zijn wel slechte ploegen doorgaan.
Het zijn wel doorgaan slechte ploegen,
Wat is de beste ploeg die op kunstgras speelt?
PEC Zwolle.
Zijn we snel klaar mee.
En Heracles was vorig jaar toevallig heel erg goed.
Maar goed, ik heb het in het perspectief gezet van de wedstrijden die Feyenoord op gras speelt.
Ja.
Feyenoord speelde de laatste 12 jaar, sinds dat Heracles is sinds dat de kunstgrasploegen erbij zijn gekomen, 188 uitwedstrijden in de competitie. Ja, dat zijn een hoop.
Waarvan ook maar 2 gewonnen.
Daarvan wonnen we de 73, speelden we de 47 gelijk en verloren we de 68. En dat is...
Iets hoger percentage.
39%. Dus wat blijkt nou?
Van de gewonnen wedstrijden.
Ja?
Maar als
we
even punten... Ja, dat is moeilijk.
Ja, dat is lastig.
Als je dat dus gewoon gaat bekijken... dan zijn wij op kunstgras 1% beter dan op normaal gras. Moet wel gezegd worden... daar zitten ook de wedstrijden tegen Ajax en PSV bij... waar we natuurlijk de afgelopen jaren niet heel veel hebben gewonnen.
Nee, precies.
Oké.
Maar dat is een opvallende statistiek, denk ik.
Dat vind ik verbazingwekkend. Ja, ik val bijna van mijn stoel.
Zullen we het... Ja...
Mijn gevoel is op het moment dat we naar Zwolle uit moeten... Heracles uit moeten, Cambuur uit moeten... dat we daar gewoon structureel verliezen. En dat we altijd na de wedstrijd... dat er een of andere Pipo voor de microfoon staat... die zegt, ja, de kunstgras, ja, dat was echt kut.
Als je die ploegen even neemt... PEC is al een paar jaar structureel aardig. Heracles pas sinds vorig seizoen echt.
Ja.
ADO daarna
is gevallig.
Sparta komt erbij nu.
Sparta kunstgras?
Sparta kunstgras.
Ja, kut, hè?
Excelsior.
Oh ja, die vergeten we ook nog even.
Ja.
Goed,
hebben we hebben de laatste jaar heel goed gespeeld trouwens.
Nee, maar, kijk,
maar om dan toch nog op die wedstrijd van Heracles terug te komen. Hoe vaak denk je dat we daar hebben gewonnen? Want ga je vertellen, we hebben daar in totaal 11 wedstrijden gespeeld in competitieverband.
Ja? Ja. 8 gewonnen.
Dat denk je echt? Dat meen je serieus?
Nee, ik zeg maar wat.
Want je hebt toch het idee dat we bij Heracles altijd verliezen? Ja. Tenminste, dat idee heb ik.
Wat hebben we vorig jaar daar gedaan?
Ik heb geen idee.
Vorig jaar hebben we daar gelijk gespeeld met 2-2.
Oh, maar toen zaten we wel een hele goede...
Nou, ik ga het je maar vertellen, want je gaat
vertel het maar. Nee.
Wat blijkt nou? We hebben daar maar 3 keer verloren in die 11 jaar. We hebben er 4 keer gewonnen en 4 keer gelijk gespeeld. En we hebben een bekerwedstrijd met de legendarische Mulder toen, die een penalty tegenhield. Hebben we gelijk gespeeld dan.
Hoe vaak heb je die woorden samen gezegd? Legendarische Mulder. Ja. Ik kan het me niet vaker...
Met schaatsen, denk ik.
Ja, exact. Maar goed, we hebben daar toen ook gelijk gespeeld als je de toto bekijkt en dan penalties gewonnen. Dus maar... Dat zijn helemaal niet zo heel erg slechte statistieken, hoor. Voor een ploeg die gewoon heel erg aardig is. Heracles is altijd een beetje vooral de laatste jaren, een beetje middenmodertje geworden.
Ja.
Dus dat is niet zo heel erg slecht, denk ik.
Nou,
opvallend. Opvallend. Beter dan dat ik had verwacht.
Ja, nou ja, kijk. Op zich verbaast mij dat cijfer redelijk. Je moet wel inderdaad in acht nemen, maar dat zei je zelf ook al. En je speelt natuurlijk de grasclubs en doorgaans gelukkig nog wel de beste clubs in de Eredivisie. Ja. Dus daar zou je het alles bij elkaar op enkele uitzonderingen na altijd wat minder doen. Maar ja, je wint 4 van de 10 potjes. Zeg maar gemiddeld. Vind ik ook eigenlijk als je het zo zegt.
Nee, maar ja, het komt natuurlijk wel overeen met überhaupt het uitstatistiek van uitwedstrijdjes die je wint.
Ja, blijkbaar.
Feyenoord is
blijkbaar,
de laatste jaren ook in uitwedstrijden natuurlijk. Hè, sinds Heracles op kunstgras is gegaan in 2005 ook niet heel erg sterk geweest.
Nee.
Het blijkt ook maar 40% te zijn. En met die kunstgraswedstrijden erbij was het niet meer of minder geworden. Dus ja, het is ook niet heel denderend geweest natuurlijk. Nee.
Maar toch, weet je, ik zit even een beetje hard op te denken. Althans, niet hard op, want anders had ik het gehoord.
Precies.
Ik zat te denken dat de afgelopen paar jaar, als ik denk aan, aan echt goede uitwedstrijden. Het waren allemaal uitwedstrijden op natuurgras. Nou, we hebben Groningen begin het seizoen gehad. Vorig jaar Heerenveen uit. Ik kan me Vitesse uit een paar jaar geleden.
Vergeet ook niet
Utrecht 5-2.
Vergeet ook Twente uit een paar jaar.
Mag ik er even tussenkomen? Vergeet ook niet Excelsior, waar we de afgelopen jaren echt heel erg behoorlijk voor
hadden. Ja, die hebben we heel makkelijk geklopt iedere keer, Excelsior.
Oké. Ik wilde jullie net vragen. Ik kan me geen uitwedstrijd op kunstgras herinneren. Want ik kan me bijvoorbeeld Cambuur vorig jaar nog herinneren. Nou, vreselijk. Dat wonnen we uiteindelijk met 2-0.
Dat was geluk, hè? Want dat had gewoon eigenlijk gelijk moeten worden met die bal over de lijn van Cambuur.
Nee, dus ja, want terwijl, op een gegeven moment is dat argument van er wordt zoveel opgespeeld van waar in het begin alleen Heracles de enige ploeg was die op het kunstgras speelt. Inmiddels zijn er zoveel clubs dat ik het ook niet helemaal meer een argument vind van ja, we zijn er niet op gewend, want je speelt feitelijk om de 2-3 weken heb je waarschijnlijk een kunstgraswedstrijd. En volgens mij heeft Feyenoord tegenwoordig ook wel een kunstgras trainingsveld waar je ook op kan oefenen op het moment dat je in de week ervoor of de week daarna tegen Heracles moet spelen. Dus op een gegeven moment, weet je, het is ook dat is weer een beetje Calimero-gedrag van we moeten op kunstgras.
Nou,
heb je toch ook de statistieken van de andere topclubs tegen
op kunstgras? Nee, die wilde ik wel opzoeken, maar ik weet wel, want ik heb het ook deels gebaseerd op een onderzoek van het AD van 2 jaar geleden.
Ja.
Die kwamen toen met een dossier anti-kunstgras was het ongeveer. Ja, Ajax en PSV spraken zich toen uit tegen het kunstgras.
Blijven doen, we zijn niet vaak vrienden, maar hier
maar de Jupiler League clubs die zijn echt vol daar tegenin gegaan toen, waardoor dat toen niet is doorgegaan. Ja. Ongelooflijk.
Ja, maar dat is droevig, hè?
Dat is echt droevig.
Echt een financieel
verhaal. Wij hebben een grasmeester met een, vindt hij zelf, en dat vind ik prachtig, die passie, de mooiste baan van de wereld.
Ja.
Feyenoord steekt daar geld in natuurlijk, want die wordt betaald. En hij is niet de enige die zich met het gras bemoeit. Maar we hebben er constant zo'n mooie mat liggen.
Ja, goed. Alle spelers, dat zie je ook elk jaar in die, aan het einde van het jaar wordt er zo'n lijst gepubliceerd met aanvoerders. Die moeten elke wedstrijd moeten ze een cijfer geven over.
Feyenoord altijd bovenaan en die kunstgrasvelden allemaal onderaan.
Altijd structureel onderin.
Maar heb jij veel
denk ik van, dat moet je op een gegeven moment toch ook als club.
Dat moet je serieus nemen.
Ook als spelers, je wilt toch niet op het moment dat je inderdaad, stel dat je een Heracles bent en je wil een buitenlandse, een Braziliaan halen.
Ja.
En je gaat er vervolgens vertellen, dit zijn onze plannen. Ja, dus precies. Je gaf het helemaal enthousiast. En vervolgens zeg je, trouwens, we spelen op kunstgras.
Ja, je moet wel andere
schoenen
aantrekken.
Wat denk je dat die Braziliaan doet? Ja, maar ik denk dan, weet je wat jij kan? Ik ga lekker op de Copacabana blijven voetballen.
Maar heb jij vorig jaar tegen Van Roda gezien? Op een gegeven moment, elke week kwam er weer een bericht naar buiten dat er weer een speler op dat stroperige kunstgrasveld geblesseerd is geraakt.
Ja.
Weer een zware blessure. Dat was op een gegeven moment 4 weken achter elkaar.
Daar zou eens onderzoek naar
gedaan
worden.
Het wordt tijd dat er een paar spelers, niks ten nadele van die spelers, maar gewoon chronisch niet meer kunnen voetballen. Vanwege een kunstgras.
Dat is wel nodig.
Kevin Hofland heeft kunstgras in zijn tuin. Hoorde ik jou een keer zeggen, Johan.
Ja, Kevin Hofland heeft notabene eens een keer toen hij bij Feyenoord nog in dienst was, heeft hij gezegd, ik speel wel op kunstgras. Dat was natuurlijk al blessuregevoelig. Heeft uiteindelijk toch gespeeld. Terwijl hij eigenlijk helemaal geen fan. Dat hij zelfs een beetje bang was van het kunstgras.
Ja.
En wat dan het mooie van het verhaal is, dat hij nu in zijn tuin heeft hij een kunstgrasveldje liggen. Met notabene een Feyenoord logo.
Kan je dat verhaal nog herinneren dat hij toen zijn hond uit ging laten en dat hij geblesseerd is geraakt?
Okay,
dat was eigenlijk gewoon in zijn tuin op dat kunstgrasveld.
Op dat kunstgrasveld, zou je denken?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, zeker.
Nee, maar goed. weet je wat ik denk? Die clubs ook meer dan alleen hun eigen belang in acht moeten nemen. Het is heel moeilijk aantoonbaar natuurlijk wat kunstgras doet met onze Europese statistieken, met onze talentontwikkeling. Maar je ziet natuurlijk niet zo gek veel spelers meer die naar een mooie grote club trekken. Ik denk dat kunstgras wel echt een factor is. Heel Nederland, de jeugd, vanaf de F'jes, bij een beetje club, trainen ze op kunstgras. Die zijn gewoon überhaupt het verse gras niet meer
gewend. Kijk ook alleen maar naar het amateurvoetbal. Het is natuurlijk een niveautje lager, maar er komen ook veel spelers vandaan naar de Eredivisie. Die spelen ook allemaal op kunstgras bijna. Ja, het is eigenlijk te triest voor woorden, hoor. Ja.
En we zijn echt het enige land, hè?
Nou, Scandinavië en de Verenigde Staten. Ja, oké,
maar dat
ook wel op kunstgras
zal met de temperaturen
dat ze in IJsland überhaupt gras hebben.
Precies. Hè. Ik trainde vroeger op een Roda-veld. Ken je dat? A-Roda. Dus niet Roda. Ja, dat is een soort rubberkorrels. Dat was een beetje voorloper. Gitzwart spul was dat.
Maar is het, dat vraag ik me dan wel eens af. Want jij benoemde het net terecht. Van de jeugd van tegenwoordig weet niet beter. Hè, denk op het moment dat jij nu een mannetje van 12 bent, dat je überhaupt je hele leven pas 4 keer op een echt gras hebt gestaan.
Waarschijnlijk.
Is het ook niet een generatiekloof dat wij toch nog wat allemaal opgegroeid zijn met echt gras? Dat wij als wij voetbal, dat associëren we met echt dat.
Ja, dat je het ruikt.
De geur van gras in plaats van de geur van
rubber.
En dat
je thuis naar je moeder ging om de vieze tas met kleren te brengen.
Juist. Is dat het ook niet gewoon? Is het ook niet gewoon dat we ons gewoon neer moeten leggen dat dit een ontwikkeling is? Dat we misschien wel voorop lopen?
Is maar één ding. Het is geld. Het is echt geld.
Tuurlijk. Nee, het is besparing. Je koopt 1 keer een goede mat en je bent klaar, bij wijze van spreken.
Ja.
Ja. Maar ik denk dat wat Johan zegt, dat speelt ook mee. Hè. Voor ons is nostalgie en we missen het gewoon een beetje. En iedere echte voetbalfan van weleer, zeg maar, die mist het ook. Maar ik denk wel dat het jeugdontwikkelingstechnisch niet echt een goede zaak is.
Ja. Nee, dat denk ik ook. Dus KNVB, ga eens in plaats van al die miljoenen investeren in van allemaal leuke projecten. Ja. Ga nou eens echt een goed onderzoek doen, ook met blessurecijfers in zoverre je dat kan traceren.
Precies.
Wat het effect is op kunstgras op het Nederlands voetbal. Want ja. We hollen achteruit, we lopen allemaal te huilen van we doen het slecht. En onze Europese clubs stellen niks meer voor.
Precies.
En ik wil best wel eens zien om te kijken of er een parallel te vinden is met het kunstgras. Want volgens mij is die neergaande spiraal een beetje gelijktijdig ingezet als het gaat om de entree van Heracles met kunstgras in de Eredivisie.
Aanstaande zondag ligt hij er nog helaas wel, dat weten we zeker. Gaan we dat percentage een beetje omhoog schroeven, Wesley, denk jij zondag?
Nou, ik heb me net in het eerste blok heel erg positief uitgelaten over Feyenoord. En ja, dat moeten we natuurlijk gewoon volhouden.
Wat wordt het?
We gaan daar met 0-3 winnen.
0-3, huppatee. Elia 4 keer, denk ik?
Nee.
Elamadi 2 keer.
Elamadi 2 keer, afstandsschot. Johan?
Ik denk dat we daar met 1-2 gaan winnen. We gaan onze eerste tegendoepen krijgen.
Oké, ik hoop het niet. Dus ik hou het bij 0-2.
Nou, lijkt me prima. Maar sowieso, wederom. De winst.
Ja, en we zijn zondag als eerste op Studiosport.
Fantastisch.
Mazzel.
Tot volgende week.
Tot volgende week.